Welkom bij de Dorien ten Dijk podcast. Voor directeuren van duurzame maakbedrijven die willen groeien met sterke communicatie, een scherpe positionering en marketing die echt bij je past. Zodat je de juiste klanten aantrekt en nog meer impact maakt. Laten we starten! Hallo, welkom bij deze podcast. En vandaar is mijn gast Davy van de Water van de Lekker Company. Welkom Davy, superleuk dat ik jou in mijn podcast heb. Ik ben jou tegengekomen toen ik het idee had om deze podcast op te zetten, omdat ik dacht, dit is nu een bedrijf die wel echt iets moois doen voor de wereld. Dus vandaar dat ik jou heb uitgenodigd en gelukkig zei jij, ik wil wel bij jou in de podcast.
Ja, tuurlijk,
dus,
leuk.
Ja, superleuk. Dus stel jezelf even voor. En dan zal ik je daarna even wat vragen stellen.
Mijn naam is Davy. Ik ben 11 jaar geleden alweer toen nog lekker in een poort gestart aan mijn keukentafel. Een stel beslag. Nu eigenaar dus van de Lekker Company. En ik woon in Amersfoort met mijn vriend, 2 zoontjes en 2 katten. En dat is even een hele korte notendop die ik ben, ja.
Ja, nou, superleuk. Wat ik net al zei, ik heb jou natuurlijk op LinkedIn voorbij zien komen. Daar ben je heel actief. En ja, ik denk, nou, dit is gewoon een positief bedrijf met positief geluid en een positief product. En vertel eens iets over het product dat jullie maken.
Ja, ik heb hem alleen voor de kijkers, niet voor de luisteraars, maar ook heel even in mijn handen wat dingetjes.
Ja.
Wij noemen onszelf de positieve veranderaars van de cosmetica-industrie. En dat doen we eigenlijk door vooral natuurlijke deo te verkopen. Die werkt als tierenleer. Ook lippenbalsem. En we komen binnenkort ook nog met een shower gel. Maar allemaal 100% natuurlijk en gewoon een stukje duurzamer. Als een voorbeeld te noemen, deze deo-sticks die we hebben komen in kartonnen verpakkingen versus de norm plastic bijvoorbeeld.
Ja.
Dus op een aantal vlakken vinden wij onszelf positieve verbeteraars. Eén is dat natuurlijk die 100% natuurlijke ingrediënten versus een stuk minder bij soms wat andere merken. De vrolijkheid van het merk vinden we heel belangrijk. Dat je gewoon wel echt denkt, ik ben geen concessie aan het doen omdat ik iets duurzaams of natuurlijks aan het gebruiken ben. En wat wij ook doen, is wij planten bomen met 1% van onze omzet. Dus als je al weet... Als je iets bij ons koopt, dan worden er ook bomen geplant. En we hebben inmiddels 4000 bomen geplant. Dus dat is
van. Ja, dat is natuurlijk echt een super mooi verhaal. En ja, de mensen kunnen die niet het beeld erbij hebben, die zagen natuurlijk niet de verpakkingen die jij mij net voorhield. En je gaf aan, jij doet eigenlijk iets minder plastic en karton. Kun je daar iets over vertellen, over de verpakking?
Ja, zeker. De deo sticks en de deo potjes. We zijn begonnen met potjes crème deo. En later hebben we ook de deo sticks geïntroduceerd. Dat hebben we eigenlijk gedaan dat we gewoon heel veel vragen naar kregen of we dat alsjeblieft konden gaan maken. En de verpakking is van karton. Dus als je klaar bent, dan mag die gewoon bij het oude papier.
Wat goed. En is het dan niet zo dat door het materiaal wat erin zit, dat het karton bijvoorbeeld een beetje... Hè, ik denk dan eigenlijk zelf gelijk meteen aan de rietjes die we niet meer in plastic hebben. En waar we dus kartonnen rietjes die eigenlijk heel naar worden in je mond als je 3 slokken hebt genomen. Hoe is dat met die verpakking van jullie?
Ik moet zeggen, hij is niet perfect. Hij is niet perfect. Dus het blijft wel... Hij kan gewoon open en weer dicht. Ik moet er wel bij zeggen, we zijn ook wel bewust, de feedback die we kregen is van, heb ik hem nou? Zit ik in maand 3 van het gebruik van mijn deo? Heb ik soms een beetje wat meer moeite om de doppen weer helemaal goed op te krijgen? Als we feedback krijgen, is het vaak dat. Dus we komen met een refill module. En dat wordt dan van bioplastic container, die gewoon super solid is natuurlijk, niet indeukt. En dan wordt de navulling wordt dan van karton die erin gaat. Maar tot nu toe, eigenlijk omdat de formule er gewoon heel geschikt voor is, gaat het eigenlijk heel goed met karton. Niet elke shampoo of producten erin kwijt, maar onze formules zijn er geschikt voor.
Ja, wat gaaf. Ja, dus het is aan alle kanten wel echt iets supermoois, denk ik. Dat is ook waarom ik zelf heel enthousiast werd en denk, nou, ik moet vragen of zij in de podcast komt. En waar ben jij nu het meest trots op? Hè? Je moet misschien eerst even vertellen hoe het verhaal begonnen is. En daarna, waar sta je dan nu en waar ben je nu het meest trots op?
Ja, nou, het is begonnen inderdaad best wel lang geleden. 11 jaar geleden ben ik zelf deodorant gaan maken, eigenlijk omdat ik een vegan challenge deed. En in die tijd zat ik veel op Pinterest. Dus ik ging heel veel vegan recepten maken, maar op een gegeven moment kwamen er ook verzorgingsproducten voor recepten voorbij. En ik had daar in die tijd een beetje gelezen, ik was die vegan challenge aan het doen van cosmetica is niet altijd vegan. Nou, dan is je shampoo op, ga je googlen. En dan blijkt dat, dat staat erop in een taal die niemand spreekt ongeveer. Dat noem je de Inki-taal, dus de cosmetica-taal. Blijkt gewoon slachtafval vrij normaal te zijn voor cosmetica. Collageen bijvoorbeeld is nu heel populair. Ja, dat komt gewoon uit runderbotten. Vond ik niet zo'n fijn idee. En toen ben ik het zelf gaan maken. Eigenlijk zoals ik een vegan appeltaart binnen recept zou vinden op Pinterest. En ik was echt verbaasd met hoe simpele ingrediënten, hoe goed die deo werkte. Zo had ik 100 glazen potjes gekocht. Ik dacht, ik ga een Etsy webwinkeltje maken. Ik maakte ook body butters, echt van alles. En toen ben ik lekker in een potje begonnen. Echt vanuit de keuken met 100 glazen jampotjes. €200 geïnvesteerd in wat ingrediënten, potjes en labeltjes. En toen ging ik live. En dan gaan al je vrienden en familie gaan een potje kopen. Omdat ze het zo leuk vinden dat je bent begonnen. En dan valt dat weg. En dan denk ik, nu moet ik marketing gaan doen.
Want, ja, snap ik, ja.
Die familie hebben wel een potje staan. En dan, ja. Wel leuk. Toen heb ik 4 jaar lang eigenlijk een beetje aangeplutterd. Als ik erop terugkijk. Toch wel ook 40 kleine winkeltjes kunnen aansluiten. Heel leuk gehad. Maar ik kon er niet van leven. Ik had altijd bijbaantjes. En dat, omzet is geen winst. Dus dat duurde allemaal even. En toen mocht ik pitchen bij de Albert Heijn. En daar ben ik met heel weinig verwachtingen heen gegaan. Want ik denk, ik kom hier met mijn glazen pot deo. Ik snap heus wel dat er een grote brug te slaan is tussen waar ik nu sta en het Albert Heijnschap. Maar ze hadden me de tweede plek gegeven. Met als jij kan zorgen dat hier een barcode op komt en dat het aan alle regelgeving voldoet, mag je bij ons op het schap.
Nou, dat is fantastisch natuurlijk.
Dat was echt een droom. Ik wist niet wat me overkwam. Maar dat was meteen een mega stip op de horizon. Want het had me tot die pitch niet eens bij me opgekomen om de Albert Heijn te contacten.
Nee.
Dus dat was wel een hele leuke ervaring. En toen moest ik terug naar de tekentafel. Dus ik heb een heleboel producten gesaneerd. Want de investering is natuurlijk een stuk hoger voor 24 verschillende producten dan alleen deo. En dat was het echt mijn best verkopende product. En toen hebben we nog onder de naam Lekker in een Potje de deo's bij Albert Heijn gelanceerd. En dit is inmiddels 2018. En nu ben ik wel echt trots op waar we staan. We zijn met een team echt bezig met de missie. We noemen onszelf de positieve veranderaars van de cosmetica-industrie. En wat ik heel tof vind is, we gaan begin volgend jaar lanceren we een douchegel in navelverpakking met blik. En dan zijn we echt de eerste in de Benelux die daarmee komen. En als ik terugdenk aan die beslagkom, dan denk ik, het is echt een ride. Ik vind echt leuk dat we dit steeds aan het doen zijn.
Dat is natuurlijk een heel gaaf storytelling verhaal. Wat natuurlijk heel erg inspireert, denk ik.
Ja, zo heb ik misgegaan ook hoor. Echt.
Dat geloof ik.
We gaan hem halen. En een dag later, de sky's the limit. Dus dat gaat alle kanten op.
Ja, het is echt een rollercoaster, zeg maar.
Ja.
En wanneer dacht je nou voor het laatst? Ja, hiervoor ben ik echt mijn bedrijf begonnen. Dit is waar ik het voor doe.
Wij krijgen af en toe een lange mail. Eens per maand of zo. En dan kreeg ik een mail van iemand. En die zei, ik had best wel last van geurtjes. En haar bruiloft kwam eraan. En ze had bijna geen zin in haar bruiloft. Omdat ze dacht, ik moet iedereen knuffelen de hele dag. En ik ben onzeker over hoe ik ruik. En toen had ze ons deo ontdekt. En ze zei, ik had helemaal opgelost. Ik had helemaal zin in mijn bruiloft. En dacht ik, dat is wel echt. Dat verwacht je niet dat een deo zo'n impact kan maken. Maar
nee.
Mensen die natuurlijk onzeker zijn over hoe ze ruiken. Ja, dat is een mega impact op je dag en je zelfvertrouwen.
Ja.
En eens in de zoveel tijd krijgen we echt soort hele bijna ontroerende mails daarover van de impact.
Ja, dat is natuurlijk ook wel heel gaaf inderdaad.
Dat het veel meer betekent dan ik ooit had bedacht in mijn beslagkommetje, zeg maar.
Ja. En Hebben jullie, ik als marketeer zeg natuurlijk altijd van over dat je iets begint, moet je goed nadenken over de positionering en de messaging en de value propositioning, vaktermen zeg maar. Maar het komt eigenlijk een beetje neer op dat je goed na moet denken over voor welke doelgroep je er bent en wat voor hen dan de meerwaarde is en hoe je de kernboodschappen gaat formuleren. Is dat iets waar jullie actief over nagedacht hebben of zeg je van nou... Eerst was het product er en toen dacht ik, misschien moeten we dat ook doen. Of hoe hebben jullie daarover nagedacht?
Ja, nee, zeker op het begin. Ik dacht, ik heb wel een communicatieopleiding gedaan. Dus ik heb altijd wel nagedacht over doelgroepen en dat soort dingen. Maar ik moet zeggen, het is met de jaren is het steeds een beetje bijgeschaafd, omgegooid, weer wat geleerd, veel getest. Dus we hebben nu op 1 A4 soort onze merkbeloftes, onze USP's, alles neergezet. En die moet ik nog uitprinten en die moet op de muur op kantoor. Dat we dat ook
zeker.
Ik heb alles wat we doen in lijn met de branding. Maar we zijn ook wel lerend hoor. Ik moet wel zeggen, het is ook wel vallen en opstaan. En we hebben redelijk recent best wel een rebrand gehad. Want we waren heel erg... Nou, even een stapje terug. Toen ik dus met die deo's op het schap kwam bij Albert Heijn, had ik geen budget voor marketing meegefinancierd of zo. Het was gewoon... Op hoop van zeggen, we gaan het happen. Eigenlijk idioot, maar wel leuk.
Ja.
Dus ik keek naar het schap, echt voor het schap gaan staan. En ik dacht, alles glimt. En het is wit of metaalkleuren of zwart hè, voor de mandelijnen. Ik moet die kraft karton look hebben. Want het is in één klap duidelijk van het hele schap. Dit is de natuurlijke optie. En dat heeft ook best wel gewerkt. Alleen toen waren we de enige natuurlijke deo. In Albert Heijn. Dat is niet meer zo. En bij de Ethos zijn we dat ook nog vrij lang geweest. Maar het is echt booming business geworden sindsdien. Een natuurlijke deo. En dus het was belangrijker dat duurzaamheid of natuurlijkheid niet onze enige USP meer werd. Dan val je niet meer op tussen de andere merken.
Nee.
We hebben echt gekeken. We hadden van die hele kleurrijke potjes. Die hadden we altijd al. Maar die zaten dus in die kartonnen sleeve. En we merkten, we zijn eigenlijk twee verhalen aan het vertellen. Eén, het hele fun en bright en blijheid in die potjes. Maar er zit ook een craft sleeve omheen. En we moesten ze altijd 2 keer op de foto zetten. Een soort van, oh ja, dit vind je hierin. Dus we hadden een omverpakking die niet bij de binnenste verpakking matchte. En toen was er een marketeer die ooit bij mij solliciteerde. Heeft ook een tijdje bij ons gewerkt. En die zei, wat als Tony Chocoloni nou een bruine wikkel had gehad? Zo'n craft look verpakking. En toen dacht ik, ja, toch had het toch niet zo'n cool werk geweest als we het nu allemaal
hadden.
En Tony is echt zo'n voorbeeld voor bijna alle impactmerken van zo maak je een impactonderneming cool eigenlijk en hip. En dat je ermee geassocieerd wil worden en niet alleen dat het niks te nadelen van de wereldwinkel, maar niet alleen daar terecht kan komen, maar ook gewoon mainstream kan worden.
Ja.
Toen hebben we Kim Kamperman van de ontwerpschuur erbij gehaald. Zij maakt ook de verpakkingen van Holy, Granola. En,
Oh ja, dat zijn ook hele mooie, ja.
Right, en en sindsdien hebben we heel veel kleur. En matcht het veel meer bij wat we voelen van, we zijn niet alleen duurzaam. Duurzaamheid is een hygiënefactor geworden. We zijn een B-corp, we planten die bomen, we doen het allemaal wel. Maar mensen kopen het omdat het en lekker ruikt en natuurlijk is. En veel meer om die waarde. En die duurzaamheid is meer een vinkje voor als ze thuis zijn. Oh, ik heb ook nog iets goed gedaan voor die.
Ja, ja.
Dat is wel gebleken. En dat,
ik kan me inderdaad voorstellen dat de tijd je daar ook bij helpt. Hè? Omdat uiteindelijk gaat duurzaam misschien wel de norm worden. Hè? Dus in die zin, dan gaan mensen misschien afhaken als het niet duurzaam is.
Ik hoop het zeker. Ik zou, als je nu in de schappen kijkt, is het allemaal nog microplastics en ingrediënten waar je bang voor wordt. Maar ik hoop zeker van de nieuwkomers, de disruptors, zeg maar, de kleinere merken, wordt het wel verwacht, denk ik. Een merk worden waar mensen gewoon gek op zijn.
Ja, dat denk ik ook, ja. Hey, en de doelgroep, hè? Je gaf al aan, ja, mensen die kopen het en die geven een vinkje als het ook duurzaam is. Maar wat zijn nou de eerste mensen waarvan jij dacht, ja, die zeiden echt heel snel ja op ons product?
Ja, dan zat het de eerste mensen, nou helemaal op het begin, die gingen heel erg aan op dat ze precies wisten wat erin zat. En dat zijn voornamelijk vrouwen geweest, hoger opgeleide vrouwen die wel iets te besteden hebben. Want ja, onze deo is gewoon rond de €8. doe je trouwens wel 3 maanden mee. Maar in de eerste communicatie zie je gewoon die prijs natuurlijk.
Ja, ja.
Maar wel mensen die echt openstaan voor veelal gezondheid eigenlijk. Meer dan duurzaamheid is het hun eigen gezondheid. En dus weten wat ik smeer. Weet wat ik om me uitsmeer.
Ja.
Voornamelijk de doelgroep. En dan
ja, snap ik.
Ook wel.
Uiteindelijk is dat natuurlijk een bepaalde groep. En denk je misschien ook wel, ja, mensen die daar iets minder mee bezig zijn, die mogen natuurlijk ook gewoon jullie deo kopen. Hoe ga je zorgen dat die groep, althans ik neem even als aanname dat je wilt dat andere mensen dat ook gaan doen. Hoe ga je die mensen proberen om ook die deo te laten kopen?
Ja, de grootste hiccup waar wij tegenaan lopen, denk ik, is dat mensen verwachten dat de natuurlijke deo minder goed werkt. Dus wij proberen te verleiden op kleur en geur. Dus dat het er echt gewoon heel leuk uitziet en heel lekker ruikt. Nou, dat is belangrijk, maar ook heel erg op bewijs van werking. Dus wij hebben bijvoorbeeld een 4,7 op Trustpilot. Dat is voor een deo echt heel hoog.
Ja.
Er zit ook best wel veel op de reviews, dus proof of concept. En veel op de user-generated content van ik heb hem geprobeerd. Ik was ook sceptisch, maar hij werkte echt. En dat...
Ja.
Dat lijkt wel het meeste te werken. Dus, en als we met influencers werken, wel mensen waarvan ik denk, van jou zou ik het advies aannemen van de goede deo. We hebben laatst bijvoorbeeld op Lowlands gestaan en daar kon iedereen even de deo proberen. Dus dat was superleuk. Maar uiteindelijk willen we, maar er komt best wel een investering bij kijken, willen we echt tienduizenden mini-sampletjes van onze deo-sticks hebben. Die gewoon precies lijken op hoe je hem in de winkel vindt. En daar willen we even iets omheen bouwen dat het heel goed meetbaar is van of dat nou een succesformule was geweest of niet. Dus of we moeten een kortingscode aan hangen of dat je automatisch in een funnel terechtkomt als je eentje krijgt. Zodat we echt goed kunnen meten, werkt dit?
Ja.
Wij voornamelijk horen is, mensen proberen, men zijn daarna wel hooked. Dus dat is heel leuk. Maar je wil wel dat je de samples uitdeelt aan mensen die echt openstaan. Om te proberen en niet dat die in een random goodiebag terechtkomt, waardoor die thuis in het product gaat. Dat is natuurlijk totaal niet duurzaam ook.
Nee.
Maar zijn we nu een plannetje voor aan het schrijven.
Oh, dat is heel goed, ja. Want sampling is natuurlijk vaak best wel duur, hè? Want je hebt die samples al nodig. Dan moet de distributie van die samples en uiteindelijk wil je eigenlijk ook meten van wat komt er nou uit. Dus ik denk inderdaad dat een goede samplingstrategie, die ook niet alleen maar wat kost, maar daarnaast ook heel veel oplevert, dat wel slim is.
Ja, ik denk dat we gaan inzetten op een in ruil voor je e-mailadres, zodat we je nog kunnen opvolgen. En dat je goed door kan meten van komen die mensen ook terug en wat gaan ze dan.
Want zeker ook omdat je hebt natuurlijk verschillende manieren om mensen met trial je product te laten proberen. Maar de makkelijkste is natuurlijk inderdaad in goodiebags je product stoppen. Maar dat is vooral heel veel geld. En dat zie je natuurlijk ook grote ondernemers heel veel doen.
Ja. Ik doe dat eigenlijk niet
meer. Nee.
Ik was benieuwd vanuit jouw expertise, dat ik daar ook een vraag over mag stellen.
Zeker.
Ik heb wel eens gehoord dat psychologisch een verschil is dat je hem bijvoorbeeld voor 10 cent of een euro echt een heel laag bedrag koopt, versus dat je hem gratis hebt gekregen als sample.
Ja.
Wat zou jouw advies zijn voor mij en voor andere ondernemers?
Ja, dat is een goede vraag. Ik weet natuurlijk nog niet zoveel van jouw doelgroep, hè? Wel een beetje nu. Wat natuurlijk zo is, op het moment dat je iets gratis krijgt, dan voelt het altijd wat gemakkelijk. En het is een hele lage drempel, want we zijn Hollanders, dus alles wat gratis is, dat nemen we sowieso aan. En ik denk dat je daardoor heel veel waste hebt van mensen die het of niet, dat komt niet eens uit de goodiebag.
Mm-hmm.
Hè, of ze proberen het niet. En bij een sample strategie waarbij je een lage prijs vraagt, denk ik dat je er wat meer je doelgroep bereikt. Van mensen die zeggen van, het is, weet ik het, een paar cent. Of ik weet niet wat je ervoor wil vragen. Maar dan denk ik dat je in ieder geval de mensen hebt die wat serieuzer zijn. Minder waste hebt. En als het gewoon een laag bedrag is, denk ik dat mensen wel aangaan op het andere verhaal dan andere deo's. En denk wel dat je daarbij een heel sterk verhaal moet hebben waarom je anders bent dan alle anderen. Maar dat mensen dan wel denken, oké, dit wil ik proberen, want het is zo anders dan wat ik altijd heb gehad.
Ja.
En ze vindt het wel een leuke vraag, want ik heb zelf ook al jarenlang dezelfde deo. Maar ik zou wel denken van, hey, als ik op een festival ben of ik ben ergens waarvan ik denk, hey, dit is een nieuwe deo met een gaaf verhaal. Hè, hoe het ontstaan is en wat er allemaal duurzaam aan is en ook nog eens zijn werk heel erg goed doet. Dan zou ik zeker bereid zijn om daar een kleine bijdrage voor neer te leggen. Mm-hmm. En ik zou nog denken dat het kwalitatiever is.
Ja, ja. Ja, ik kan me voorstellen. Leuk. Ja, misschien dat we dat dan gaan proberen voor onze volgende Lowlands.
Ja, kijk, ik denk ook wel in het kader van waste. Hè, je bent duurzaam. Vind ik gratis ook niet zo sterk.
Nee, nee. Het voelt ook in het wijk. Het is voor ons ook gewoon fijn te weten dat niet iemand in het dronken toestand en het dan ergens in de bosjes belandt.
Precies.
Oké, okay, ik heb 50 cent of een euro betaald voor echt iets.
Ja.
Iets voor wat je krijgt. En dan een e-mailadres en dan ik ga het testen voor jullie en ik ga laten weten wat ik ervan vind, zeg maar. Een beetje wat
Ja, of wat je, mijn marketingbrein gaat gelijk aan. Je kan natuurlijk ook zeggen van inderdaad, ik zorg dat er een QR-code op zit en als mensen een aantal vragen beantwoorden voor jullie, hè, de vragen die je wilt weten nog van de consument, een soort marktonderzoekje, mm-hmm. Ja, dat hij dan een refundbon krijgt die je kan inleveren. Als je erin koopt bij Albert Heijn. Ja. Stel je voor, je hebt zo'n sample. Je vindt hem geweldig. En je denkt, ik wil ook wel de grotere verpakking hebben. Of de normale verpakking. Nou, als je dan een paar vragen moet invullen. En je krijgt een vierde of ik weet niet welk bedrag terug. Dan zou dat denk ik ook goed kunnen werken.
Ja, leuk.
Ja, en dat zou ik dan, mag ik natuurlijk helemaal niet zeggen. Maar dat zou ik dan buiten de retail om organiseren?
Want ja, dat kan je me voorstellen.
Want als je hen mee wil krijgen in die handling, dat is een drama. Dus je moet dat gewoon zelf regelen en zorgen dat mensen hun kassabonnen op een platform online inscannen, zodat je bewijsje hebt dat ze het gekocht hebben en dan op de rekening storten of zoiets. Nou ja, er zijn natuurlijk allemaal mogelijkheden voor. Maar voor welke klanten zijn jullie er niet of niet meer?
Ja, wij zijn er niet voor mensen die voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. Dat kan gewoon niet. Want wij hebben onze verpakking is al, die kartonnen verpakkingen zijn echt een stuk duurder dan de plastic verpakkingen. Dat scheelt heel veel.
Ja.
Wij betalen niemand ook in het bedrijf minder dan minimumloon natuurlijk. Ik bedoel, het kan gewoon niet voor echt hele lage prijzen. Want dan dan kan het gewoon niet.
Nee, dus, snap ik.
Wij zullen ook niet. Kijk, omdat we bij de grote retail liggen, moeten we eigenlijk mee in promogeweld. Dus dat is ook helemaal à la Nederland om dan te zeggen af en toe een 1+1.
Ja.
25% korting. Nou, dat hebben we maar geaccepteerd als merk dat er in Nederland bij de grote retail bij hoort. En wij willen zoveel mogelijk badkamers in. Dus dat hebben we geaccepteerd. Maar het moet gewoon wel allemaal door te berekenen zijn. Dus daar gaan we niet ons op positioneren. De betaalkosten of de.
Nee, ik kan me voorstellen dat je dat qua pricing denkt. Oké, we moeten gewoon inderdaad door onze verpakking al wat meer kosten maken. Dus we gaan nooit concurreren met de goedkoopste. Maar je zou misschien wel inderdaad die klant die niet in eerste instantie mega duurzaam is, wel mee willen nemen. Dus ik kan me voorstellen dat pricing echt wel, hè, ten opzichte van de andere deo's wel ook een hele belangrijke is. Omdat je daar, hè, je kunt wel een prachtig verhaal hebben, maar de allerduurste zijn. Maar ja, dan wordt het nog steeds lastig, denk ik.
Nee, en daar zijn ook denk ik die kortingen wel weer goed voor in Nederland. Dat je dan, ik heb zelf ook dat ik bepaalde merken heel eerlijk alleen in de promo koop. Omdat ik ze anders eigenlijk net iets te duur vind. Dus weet je wat, dat is prima als mensen dat doen.
Ja.
Daar is het allemaal op gebouwd. En dat is prima.
Ja, klopt. Ja. En stel nou de vraag verdubbelt morgen. Wat is dan het eerste waarvan je denkt, oh, stress?
Nou, meer de voorraad. Ja, dat is het
spannend. Ja, snap ik.
We hebben best wel lange levertijden in de keten om alles bij elkaar te krijgen van ingrediënten en om het te maken. De producent moet ook allemaal maar plek hebben op de lijn. Dus dat is het spannendst. Als de vraag verdubbelt in de retail gebeurt er voor ons, behalve dat we grotere orders krijgen, niet te veel. Dus wat dat betreft zijn we vrij lean, dat we gewoon vrij makkelijk meer kunnen leveren. De webshop komt al automatisch ook met meer klantservice. Dus daar kom je dan wel meteen wat drukker mee uit.
Ja, langer in de wachtrij. Ja, dat denk ik dan.
Ja, het is wel wat mailtjes, dus het valt allemaal wel mee. Ja. Maar ja, dat zou je wel merken. Dat je dan op een gegeven moment echt een klantservice teamlid moet gaan aannemen of zo.
Ja, ja, dat denk ik ook wel inderdaad, ja. En welke keuze stel je uit omdat die heel spannend is?
Ja, nou, dus toevallig zijn we vandaag met team over bezig. Ik had ook een LinkedIn-post gemaakt die heel veel mooie inzichten oplevert, maar totaal niet consistent zijn in hun antwoorden. Dus dat maakt het wel interessant. Wij zijn nu heel erg gefocust op Nederland. Wij hebben ook het gevoel, er zijn zoveel mensen in Nederland die openstaan voor ons product, maar ons nog helemaal niet kennen, terwijl ze in de Ethos en in de Albert Heijn komen. En je zou denken, dan zou je ons een keer gezien hebben, maar toch, mensen gaan gewoon voor wat op het lijstje staat en registreren echt niet elke wat er staat. Dus heel veel nog te winnen in Nederland. En tegelijkertijd wil ik een soort goede basis in de rest van Europa opbouwen van kleine winkels die ons hebben liggen, online retailers. Dat allemaal een beetje doorloopt. Maar dan moet ook onze social media natuurlijk op een gegeven moment een Engelse tak krijgen. Dus de vraag was, we heten The Lekker Company. Dat is Dublish. Een soort knipoog voorkomen uit Nederland. Het eerste woord wat je leert is Nederlands. Maar hoe authentiek voelt het als wij Engelse content gaan maken? Gaan we dan een tweede kanaal maken? Dus ik heb het eigenlijk een beetje uitgesteld. Maar onze keuze lijkt nu te gaan naar, we gaan een tweede internationale account maken. Dus we houden in Nederland alles helemaal in Nederlands.
Ja.
Al verpakkingen, want die zijn wel gewoon in het Engels, zodat we niet 80 verschillende verpakkingen voor alle landen straks moeten hebben. En daar krijgen we ook nooit commentaar op. Dus dat gaat goed. En dan wordt het waarschijnlijk gewoon één Engels kanaal ernaast.
Ja, dat je daarin je social media in ieder geval in het Engels kunt doen.
Dat we vindbaar zijn voor iemand in Duitsland die ons daar in een winkeltje vindt, het opzoekt, dat hij niet alleen maar tegen Nederlands aanloopt.
Ja.
Een volle Engelse webshop in twee talen. Maar ja, de social is natuurlijk gewoon heel belangrijk nu.
Ja. Nou, je weet hoe Nikki Tutorials groot is geworden, hè? Die is gewoon meteen alles in het Engels gaan doen. Amerikaans eigenlijk. En ja, dat was gelijk. Nederland is too small for me. Dus dat heeft voor haar ook goed gewerkt. Om toch inderdaad, ja, Nederlands is natuurlijk maar heel klein eigenlijk.
Ja.
En als je een groeistrategie hebt, ja, dan zul je ook inderdaad moeten kijken in welke talen ga ik waar dan mijn boodschap vertellen.
Ja. En hoe verwerken we het woord lekker erin? Hè? Want ik heb wel heel bewust, het is fonetisch heel makkelijk uitspreken voor iedereen die in ieder geval met het alfabet werkt, zeg maar, in hun taal.
Ja.
Ik weet niet of het overal goed is, maar voor de landen waar wij voorlopig interesse in hebben, dan heb ik het echt over Scandinavië, de UK, Duitsland, iedereen kan lekker gewoon uitspreken. En veel mensen snappen ook nog wel, die zijn ooit in Nederland geweest of iets met, en het staat ook op de verpakking, lekker is Dutch voor, met een verhaaltje, wat het betekent. When something's really good, the Dutch say lekker, hebben we ook ergens in de verpakking staan. Dus we hebben het wel meegenomen. En ik denk dat we dat ook moeten blijven doen, want we heten gewoon lekker. En ik wil niet een andere naam in een ander land. Maar goed, ik denk dat dat de conclusie wordt. Maar ik weet niet of het allemaal verstandig was.
En als je het dan hebt over die boodschap, hè? Hoe weet je welke boodschap het beste resoneert met de doelgroep?
Goeie vraag, maar ik denk dat ik het nu nog niet weet.
Nee, dat snap ik ook. Dit is ook, ja.
Ja, ooit wel onder onze, wat wij denken dat onze doelgroep is, en om er even een eigen persoon van te maken, dat is een vrouw die hot yoga doet en in Amsterdam woont en bezig is met de gezondheid, maar ook gewoon in het weekend wel op een festival staat, zeg maar, af en toe. Vaak rond de leeftijd van 30 tot 35, dat is de kern van de doelgroep. Dat is natuurlijk een veel grotere groep. Maar zij gaat het beste aan op troepvrij, 100% natuurlijk. Daarop aan. Plasticvrij, vegan, al die andere, dat zijn echt meer hygiënefactoren. Nog wel verwacht, ik merk, ja.
Ja, ik denk dat het inderdaad in de duurzame wereld lastig is. Iedereen roept duurzaam, impact, circulair, biologisch. En dat zijn inmiddels zulke containerbegrippen, dat je denk ik als je merk daar ver weg van moet blijven. Want dan krijg je zo'n stempel van, dat is dat hoekje. En ik denk dat je juist met jullie merk in ieder geval daar van weg moet blijven. Omdat je dan weer een van de velen bent in hetzelfde hoekje. En dat je juist als disruptor, zeg maar, iets heel gaafs kan doen zonder te zeggen. Maar wij horen ook bij het duurzame, circulaire, goede groepje, zeg maar.
Ja.
En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En dat klopt ook met de kleur van jullie verpakking. En hè, want dat is ook niet per se het groene gevoel. Hè, dat is gewoon een vrolijk gevoel. Dus ik kan me voorstellen dat die boodschap, minder gericht is op het groene. Dat mensen dat al verwachten, maar meer gericht is op, joh, er zit gewoon niks slechts in. Het werkt gewoon als een tierenlier en punt.
Ja. Ja, dat is echt het main. Dat is echt belangrijker dan wat dan ook voor cross van onze huidige klanten.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat ze dat, het is en groen, maar wel vrolijk, fris, het werkt. En dat is denk ik waar mensen op aanhaken. Zou ik zelf ook hebben hoor. Ik haak niet per definitie aan op een boodschap van duurzaam of biologisch. Of ik denk dat inmiddels mensen daar een beetje moe van zijn, van dat soort termen. Dat het een beetje meer de standaard voor een bepaalde groep mensen moet zijn.
Ja, in mijn bubbel wel. Maar ik denk nog steeds, als je kijkt wat het hardst loopt in de wereld, dat Temu nog steeds groeit. Ik denk zeker niet dat het voor iedereen een hygiënefactor is. Maar
nee.
Ik vind het wel mooi om te merken dat als wij zeggen 100% natuurlijk, dat er ook wel gewoon verwachtingen bij zitten. Van, ik ging ervan uit dat jullie dat ook goed doen. Dat is ergens mooi. Ergens krijgen andere merken die daar helemaal niet mee bezig zijn ook die verwachting dat ze het wel goed zouden doen. En dat is soms onterechte lof die ze krijgen. Nee, klopt. Ik denk dat wij willen voornamelijk gewoon echt een merk zijn waar je heel blij van werkt. En ik denk, dit werkt echt. Het moet allemaal gewoon heel fijne, leuke, vrolijke spullen zijn. En helemaal vertrouwen op. Ik weet dat zij er gewoon geen zooi in stoppen. Ik geloof het. Het zit helemaal goed. Ja.
Ja. Ja, dat denk ik ook hoor. Dat je dat ook voor al je line extensies zeg maar ook zo moet doen. Dat mensen dat al weten van, als zij met een nieuw product komen, dan weet je gewoon dat het goed zit. Ja, dat ik denk dat dat helemaal waar is, ja. En welk experiment had je eerder moeten doen?
sampling met e-mailadressen. Dat hebben we wel gedaan al.
Ja.
En dat ik merk dat mensen toch wel bereid zijn om dat te doen. Wel nu misschien met de learning van een iets hogere drempel nog dan alleen een e-mailadres. Maar dat is wel. We hebben daardoor ontzettend ons e-mailbestand kunnen uitbreiden.
Ja.
En daar komt toch echt wel relatief veel omzet uit ook. Die bestellen ook gewoon 7 deo's per keer of zo. En dan. Geef ze het aan familie en vrienden. Of ze slaan echt in voor zichzelf. Dat is wel leuk om te zien.
Heel leuk. Ja, zeker. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dat in alle stappen die je neemt denkt, dat hadden we eigenlijk misschien eerder kunnen doen. Maar ja, dat is natuurlijk altijd zo met dingen die goed werken. Waarom heb ik dat niet eerder gedaan?
Wat nog recent en leuk is, we hebben samen met de Good Roll een soort uitwisseling gedaan. Dus dan hebben wij zijn in hun, hebben een nieuwsbrief van, hey, jullie, noem je dat? Wipen. Dat is wc-papier.
Ja.
Hip al duurzaam, nu nog duurzaam, lekker ruiken, zoiets hadden ze een hele nieuwsbrief. En dat en wij andersom, van jullie ruiken al lekker, maar gebruiken jullie de Good Roll wc-papier al. Eigenlijk een soort van, waarschijnlijk hebben we een heel vergelijkbare doelgroep.
Ja.
Geswapt eigenlijk van, wij raden elkaar aan.
Ja.
En daar hebben we best wel veel bestellingen uit gehad ook. Dus dat is wel...
Heel leuk.
Nu even wat verder kijken van wat zijn nog meer merken.
Ja, wat zijn nog meer merken en partijen die daar ook... superleuk. Ja, dan kun je elkaar ook verder helpen. Hoe leg je in 20 woorden uit aan een sceptische inkoper of CFO wat jullie doen?
Ja, wij noemen onszelf wel eens de paard van Troje onder de duurzame merken. Dus wij zijn eigenlijk een soort van stiekem een heel duurzaam merk. En voor de opletter die daarnaar zoekt, die ziet het. Want er staat de B Corp en de vegan en die voelt ook, dit is karton. Maar iedereen die niet met duurzaamheid bezig is, die ziet gewoon een heel vrolijk merk. En wordt daarop aangetrokken.
Ja, ja.
En daarbij, waar sceptici hebben gewoon data. Onze rotatie van onze sticks zijn gewoon echt goed. En voor de sceptische inkoper vragen we soms ook gewoon om een pilot te doen in een paar winkels. En laat het zichzelf maar bewijzen.
Ja, dat is ook slim natuurlijk.
Veel meer dan 20 woorden, sorry.
Ja, nou ja, goed. Ik vraag dat altijd omdat een sterke pitch, waardoor mensen in ieder geval denken, oh, ik wil meer weten. Ja, dat is vaak gewoon lastig. En het helpt wel in inderdaad je verhaal in één keer over de bühne te brengen. Ja. En dat is natuurlijk helemaal logisch als je owner bent of bedenker bent van zoiets gaafs. Ik heb nog nooit met iemand samengewerkt die in 20 woorden of in 20 seconden kan vertellen waarom het product zo gaaf is. En dat snap ik hoor. Dus,
ja, nee zeker. Ik denk dat we hem wat scherper moeten krijgen.
En wat leverde minder op dan verwacht?
Nou, wel heel veel samenwerking met influencers. Sommigen maakten echt content waarvan je dacht, nou, dit kan niet anders dan echt helemaal goed. En dan bleven de verkopen. Dus dan deden we wat met de kortingscode. Nou, ze hadden de drempel verlagen om een keer te bestellen. En sommige, dan denk je, jullie hebben de goede doelgroep, de juiste tone of voice, alles klopt. En toch werkt het dan niet.
Dat kan ik me wel voorstellen, ja. Wat is de... ik moet anders zeggen. Wat heb jij nodig om de volgende stap echt te zetten? Je hebt vast in je hoofd een soort punt van, nou, dat wil ik nu gaan bereiken. En wat heb je daarvoor nodig?
Ik ga denk letterlijk na deze podcast een berichtje hebben van de tijd kijken. Een handig tijdstip plaatsen natuurlijk. Een pitch deck op LinkedIn. Zet het deck niet op LinkedIn hoor, maar ik doe een oproep voor een angel investeerder. We hebben namelijk hele grote bestellingen van giftboxes die we eigenlijk helemaal op maat gemaakt hebben. Hele mooie bestellingen, maar we moeten best wel een stukje waarschijnlijk gaan voorfinancieren daarvoor. Een beetje groeikapitaal, want we gaan echt in uitbreiden in assortiment. We hebben wat wensen, dus we zijn op zoek naar investeerders. Op
dit moment. Ik. Ja. Dus het nou ja, wie weet dat dit mooie verhaal opgepikt wordt ook door een investeerder die denkt, hey, wat gaaf. Ja, en dan de laatste vraag. Dat vind ik altijd fijn om te stellen. Want ik vind het ook leuk om in deze podcast aan de mensen die of de gasten te vragen van wat zou je nou willen waar je mee geholpen wordt door bijvoorbeeld de luisteraars. Hè? Dus eigenlijk is mijn vraag, heb je een vraag aan luisteraars waarvan je denkt, hey, als er een luisteraar is die dit of dat kan regelen, of als die dit of dat netwerk heeft, dan bel me, want met jou kan ik weer vervolgstappen nemen.
Ja, leuke vraag. Waar wij wel op zitten wachten is interviews. Dat is voor ons echt, echt top in de pers. Ik ben er ook veel actief mee bezig. Dus laatst door een PR-cursus in de Volkskrant gekomen. Dus dat is wel echt heel tof.
Leuk. Je zou wel bij Eva aan tafel willen.
Oh ja.
Snap ik. Hey Eva. Ja, dat snap ik. Die ken ik niet helaas. Nee.
Dat eigenlijk persmogelijkheden.
Ja. Snap ik. Ja, dat is, ik hoop dat er heel veel pers luistert. En die denken, ja, dit verdient wel een breder podium. Dus dat zou hartstikke leuk zijn.
Nou, wie weet.
Nou, dank je wel voor dit mooie gesprek en alles wat je hebt verteld over je mooie bedrijf en product. En we gaan vast meer van jullie horen.
Ik hoop het, ja. Ja. Nou, succes, dank je wel.
Jij ook. Dit was de Dorien ten Dijk podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je en volg me op LinkedIn. En blijf doorzetten. Dan trek je de juiste klanten aan en groeit jouw impact.